as a social construct, and it will outlast us all. Bulbs are planted in the autumn to flower the following spring. They are locking horns again, headbutt the door frame. It never ends. The working cannot mop floors. Talon slipped down a rock face, unable to gain purchase like they used to. Rusty diving steps poke out of the sea. And combined with the breeze, twin tone, a rhapsody.
Weer de sirene, zoals gewoonlijk, laten we het staatje weten, dat mijn podcast er is. En de sirene is ook eigenlijk een soort luchtalarm. En dat is toepasselijk, want vandaag gaat het over wapenhandel en het stoppen daarvan. Welkom bij Onderstroom en veel plezier met de aflevering. Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van Onstroom. Ik ben hier met twee gasten, Wendela en Mark van de groep stop wapenhandel. En we gaan het vandaag hebben over wapenhandel dus. En misschien ook hoe je die kan stoppen. Mark en Wendela, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het vandaag?
Ja, het gaat oké. Het zijn zware tijden voor mensen die met wapenhandel bezig zijn. Gezien de oorlog in Oekraïne vooral. Maar we doen ons best.
En Wendela?
Ja, we zijn verschrikkelijk druk, want er gebeurt ontzettend veel. De wapenindustrie krijgt volledig vrij baan aan alle kanten. En heel veel dingen die waren ingevoerd van een beetje toezicht op of er niet wordt geëxporteerd naar hele foute landen. En of het allemaal wel een beetje volgens de regels gaat en zo. Dat wordt allemaal in rap tempo afgebroken. Er gaat heel veel geld naar de wapenindustrie. Er zit heel weinig democratische controle op. Democratie is allemaal blijkbaar niet meer zo belangrijk op het moment. Dus we hebben een beetje het gevoel van proberen te verdedigen wat er nog een beetje aan restricties is op wapenhandel. Daar zijn we heel erg druk mee. En te proberen te volgen wat er gebeurt. En het gaat ontzettend snel.
Ja, ja. Ja, drukke tijden. Gaan we het zo nog wel meer over hebben. En kunnen jullie even kort iets vertellen over stop wapenhandel? Wat is stop wapenhandel en wat doen jullie?
Stop Wapenhandel is een onderzoeks- en campagneorganisatie. Klein, we zijn met ons tweeën. Met nog wat hulp en vrijwilligers eromheen. We zijn opgericht in 1997. Door mensen die al langer actief waren in de antimilitaristische beweging. Mm-hmm. En we houden ons... ons eerste speerpunt is de wapenhandel, wapenindustrie. Nederlands op Europees niveau. En de afgelopen jaren zijn we ons ook steeds meer bezig gaan houden met wat bredere vragen van militarisering. Hoe wapenhandel zich verhoudt tot klimaatverandering, tot vluchtelingen, dat soort zaken.
Ja, ja. Ik wil heel graag in deze aflevering een soort van een overzicht geven of een soort introductie van wat is wapenhandel als sector en als soort van probleemgebied. En inderdaad ook wat heeft het met al dit soort problemen te maken. Als we heel, heel breed hebben, waarom is wapenhandel zo'n belangrijk thema dat jullie erop gericht zijn. Hoeveel kwaad doet het nou eigenlijk en is het anders dan andere bedrijfssectoren?
Nou, wij houden ons bezig met wapenhandel omdat we ons bezig willen houden met oorlog en vrede en vooral met de eigen westerse verantwoordelijkheid daarin. Ik bedoel, dus je hebt organisaties die houden zich bezig met oorlog in Soedan of de oorlog in Colombia. Mm-hmm. Wij zien dat de westerse landen grote bijdrage leveren aan oorlog. En ja, dat vinden wij dan toch het eerste wat wij aan moeten pakken en niet aan andere mensen vertellen hoe zij hun problemen moeten oplossen. Daarom zijn wij op dit onderwerp bezig. En wapens zijn natuurlijk niet de oorzaak van oorlog, maar heel veel wapens dragen wel bij aan het risico dat conflicten zijn er natuurlijk altijd, maar dat die op een gewapende manier worden opgelost.
Ja.
En ja, wapenhandel zit een beetje op het snijvlak van economische belangen, winst en politieke belangen, macht. Ja, aan de ene kant wordt er heel veel geld verdiend aan wapenhandel. Aan de andere kant is het gewoon ook een belang van regeringen om wapens te verkopen aan bepaalde landen. Want dat geeft ze ook invloed. Als er wapens worden geleverd, moeten er ook trainingen worden gegeven, reserveonderdelen worden geleverd. Dus er ontstaat een langdurige militaire afhankelijkheidsrelatie met de landen waar je wapens aan levert. En dat vinden westerse regeringen natuurlijk wel aangenaam.
Ja. Dus als ik goed begrijp, zou je zeggen dat wapenhandel als sector bij uitstek een sector is die in die zin een soort afhankelijkheid creëert en daarmee ook dus een machtsrelatie als, zeg maar, van de landen waar geleverd wordt vanuit de leverancier.
Ja, nou ja, wapens zijn natuurlijk geen dingen die verder vrij verhandeld worden. Er is... Er zijn zeker, in ieder geval voor westerse wapenhandel, moet daar een vergunning voor gegeven worden door de staat. Mm-hmm. Aan de andere kant stimuleert de staat ook wapenexporten. En ziet het ook als een instrument van buitenlands beleid. Dus in die zin is het erg verknocht.
Ja, ja. Oké. En er zijn natuurlijk inderdaad gewoon talloze oorlogen gaan op allerlei momenten waar dit altijd een rol speelt. En dat is ook een reden waarom ik dacht, laten we daar in onderstroom een aflevering over doen. We willen dus eerst kijken naar een soort verkenning van hoe groot is wapenhandel en hoe zit dat, zeg maar, op mondiaal niveau of in Europees niveau. En wat is de rol ook van Nederland specifiek daarin. En dan later ook meer kijken naar wat voor dingen komen eraan misschien op het gebied van nieuwe wapens. Wat is de klimaatconnectie, wat al een paar keer benoemd is. Om daarna echt naar dat politieke invloed te kijken. Van wat is de invloed van wapenhandel, van wapenhandelaars. En wat voor vorm heeft dat? Hoe beïnvloeden zij allerlei dingen? Middels lobby of andere middelen. En daarna naar een soort van wat zijn dingen die we er tegen kunnen doen. En misschien ook wat ontwikkelingen die we alvast kunnen verwachten in de toekomst. En misschien dat er onder de hand nog andere dingen langskomen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Misschien kunnen we dan inderdaad daar gewoon bij dat begin beginnen. Kunnen we een soort schets geven van hoe wapenhandel er internationaal uitziet. Of wat de omvang ervan is.
Ja, ik zal zeggen, de omvang van wapenhandel op zich is lastig te bepalen. Ook omdat het zich voor een deel er niet zoveel transparantie over is. Als je kijkt naar schattingen, dan de laatste bekende schatting is in 2020 dat de internationale wapenhandel ruim 110 miljard dollar per jaar bedroeg. Dus dat is de wapenhandel van het ene naar het andere land. Mm-hmm. Omzet van de grootste wapenbedrijven wat zij uit wapenhandel halen, dat zit tegen de 600 miljard. Dus dat geeft ook aan dat veel wapens verkocht worden aan de eigen regering. Mm-hmm. Dus binnen hetzelfde land blijven. En dat is een significant onderdeel van de totale wereldwijde militaire uitgaven. Die zitten inmiddels zaten vorig jaar op ruim 2200 miljard. 2,2 triljard dollar. Dus dat is echt enorm. En ja, die zitten nu enorm in de lift. Een heleboel landen hebben na de start van de Russische invasie in Oekraïne enorme verhogingen van de militaire budgetten aangekondigd. En daar zitten vooral ook heel veel boodschappenlijstjes met toekomstige wapenaankopen bij. Dus de komende jaren gaat dat enorm de lucht in schieten.
Hmm. En wie zijn voornamelijk wapenproducenten? En hoe zit dat tussen zeg maar staten en bedrijven?
Als je kijkt naar staten, is Verenigde Staten is veruit de grootste wapenexporteur in de wereld. Ik geloof dat die voor iets van rond de 40% van wereldwijde productie en handel verantwoordelijk is. Gezamenlijke Europese landen, dus de EU is dan de tweede. China zit behoorlijk in de lift. Als je kijkt naar Nederland alleen, dat is qua wapenexporten. De afgelopen jaren staat die wereldwijd op plaats 11, 12. Dus dat is voor een klein land wat Nederland is eigenlijk een enorm hoge positie. Ja, en de grote wapenbedrijven zijn private bedrijven. Maar er zijn vooral in niet-westerse landen zijn veel wapenbedrijven ook in handen van de staat. Mm-hmm. Westerse landen zijn soms nog voor een deel in handen van de staat. Grote Europese wapenbedrijven, Airbus, Thales. Daar zijn Duitsland, Frankrijk nog grote aandeelhouders van. En je hebt ook nog verkoop van tweedehands wapens. Dus dat zijn wapens die krijgsmachten afstoten. Dat is in Nederland soms ook een significant onderdeel van de totale export.
Oké. Okay. Later in deze aflevering wil ik het hebben over soort van de soort van lobbykracht vanuit de wapenindustrie. En er zit ergens een soort assumptie in dat bedrijven de overheden waaraan ze willen verkopen een soort van beïnvloeden om meer een grotere klant of zo te zijn. Maar vaak zijn staten natuurlijk zelf direct betrokken bij die wapenproductie. Dus daarom was ik ook een beetje van misschien is dat beter voor op dat punt.
Ja, ik snap wel wat je vraagt. De term militair-industrieel complex is een tijdje in onbruik geweest.
Aha.
Zoals ook de term kapitalisme eigenlijk een beetje in onbruik was geraakt in ons rechtse landje. Maar je ziet het nu wel heel sterk dat een drijvende kracht is achter de op dit moment heel sterk stijgende bewapeningsuitgaven en de heel sterk stijgende militarisering. Militarisering moet je dan ook aan denken dat je bijvoorbeeld je infrastructuur aanpast aan troepentransport en militaire transporten. Bijvoorbeeld perrons verlengen op stations is daar een onderdeel van. Daar zijn ze in Europa heel erg mee bezig. En je ziet een hele hechte samenwerking tussen krijgsmacht en bedrijfsleven. Mm-hmm. Richting overheid. En je ziet ook bij regeringen natuurlijk ook vooral de wat rechtsere partijen. Maar ja, rechts gaat wel heel erg ver al naar wat zich ook nog links noemt tegenwoordig wat dat betreft. op het gebied van meer wapens, meer uitgaven naar defensie, ten koste van allerlei andere dingen. Ik bedoel, een deel van het stikstofbeleid is het geld weggehaald om naar de defensie te gaan in Nederland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat ging zonder slag of stoot. Het parlement heeft daar helemaal niet over gepiept. Dus er is een hele hechte samenwerking om geld naar wapenproductie en wapens te krijgen. Tussen die bedrijven. En in, ja, dat is in de Verenigde Staten is het ook heel sterk een lobby die campagnes financiert. Maar je ziet het hier in Europa ook heel sterk.
Kun je dat, die term, militair-industrieel complex, zou je dat kunnen definiëren? Zou je dat iets duidelijker, soort van, wat is een militair-industrieel complex?
Ja, het is een samenwerking van militaire wapenindustrie en overheidsmensen, regeringen, die werken aan meer middelen naar militaire zaken. Ja, zo is het ongeveer. Heb jij een mooiere wetenschappelijke definitie paraat, Mark? Dit is ongeveer wat het is, toch?
Ja, ik heb niet direct een wetenschappelijke definitie paraat, maar ik denk dat het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om het idee dat dat militair inzet de oplossing voor allerlei al dan niet bestaande problemen is.
Ja, ja. Oké. En dus...
Zoals bijvoorbeeld het brengen van democratie in Afghanistan of het redden van vrouwenrechten in Afghanistan. Daar stuur je krijgsmacht voor, dat soort.
Ja, precies.
Dat is een beetje het militaristische denken. Dat is gewoon, of als er een klimaatprobleem is, dan moeten we daar een krijgsmacht voor hebben. Die zal dan de klimaatveiligheid garanderen. Of als er vluchtelingen staan aan de grenzen, dan is het niet dat je die vluchtelingen moet helpen, maar dan is het dat je militairen moet sturen. Dat is een beetje het militaire denken waar wij tamelijk niet goed van worden.
Ja, ja. En als we kijken naar de wapenhandel specifiek vanuit Europa. Europa is als geheel, de Europese Unie is als geheel de twee na grootste wapen, op één na grootste wapenexporteur. Is er iets wat Europa specifiek doet of wat het anders doet dan de Verenigde Staten daarin? Of zeg maar, hoe vergelijken die twee zich inhoudelijk daarin?
Ik denk dat niet zo heel veel meer uitmaakt. In de zin van de allergrootste wapenbedrijven zitten in de Verenigde Staten. Dan heb je het over Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman. Die produceren eigenlijk alles.
Ja.
Alles wat er maar op wapengebied te bedenken is. Grote Europese bedrijven, Thales, Airbus, Leonardo, Italiaans bedrijf. Die produceren eigenlijk ook alles. Er zit nog wel wat accentverschillen. Europese bedrijven zijn niet zulke enorme goede droneproducenten bijvoorbeeld. Op het moment, mm-hmm. Dat is nog een Amerikaanse aangelegenheid of Israëlische aangelegenheid. Maar ja, in principe wordt alles geproduceerd en wordt er steeds meer op aangedrongen om ook te exporteren.
Oké.
Nou ja, wat wel een verschil is natuurlijk, is zeg maar, Verenigde Staten is eigenlijk het enige land dat volledig zelfvoorzienend kan zijn op wapengebied. Omdat wapenproductie, ik bedoel, straaljagers, gevechtsvliegtuigen zijn zo waanzinnig duur om te maken, dat kan je eigenlijk als land alleen maar een beetje terugverdienen als je een gigantische afnemer hebt. Nou, Pentagon is een gigantische afnemer. Europese landen zijn allemaal niet zo groot dat ze zeg maar, als zij een eigen straaljager produceren, dat ze dat dan kunnen terugverdienen, die investeringskosten, door alleen maar zelf af te nemen. Dus ze moeten altijd exporteren of samenwerken.
Ja.
En wat je heel erg ziet op dit moment, binnen Europa, binnen de Europese Unie, types als von der Leyen, die roepen heel erg hard van, ja, we moeten meer een Europese wapenindustrie opbouwen. Ten aanzien van de Verenigde Staten moeten we meer strategisch onafhankelijk worden, bla bla bla. Ik weet niet waarom zij dat bepaalt. Volgens mij is zij geen gekozen vertegenwoordiger, maar gewoon een ambtenaar. Maar goed, zij pusht dat beleid heel erg. Dus er wordt nu heel veel steun gegeven aan het opbouwen van een Europese wapenindustrie die onafhankelijk kan opereren van de Verenigde Staten. Dat werkt al jaren voor geen meter. In de praktijk blijkt ook heel vaak dat Europese regeringen dan toch Amerikaanse wapens kopen. Want die zijn veel cooler en sneller en gelikter en die hebben een hele goede lobby. En zijn vaak ook technisch geavanceerder omdat er in de Verenigde Staten zo gigantisch veel geld naar die wapens gaat en die wapenontwikkeling, dat daar gewoon zoveel technische snufjes aan zitten, dat de piloten ze niet eens meer kunnen bedienen. Ik bedoel, de piloten van de F-35 die klagen dat het zo ingewikkeld is om dat vliegtuig te bedienen, dat ze het zeg maar in hun hoofd niet meer bij kunnen benen. Maar ja, het zit er wel allemaal op en aan. Dus hartstikke leuk natuurlijk en dat wil de luchtmacht dan hebben. En dan heb je het duurste wapensysteem ooit en het wordt nu Ja, de afgelopen jaar zijn er een heleboel extra besteld in Europa. Daar gaat gigantisch veel geld naartoe. En ja, wat je eraan hebt qua veiligheid, ik weet niet. Ik voel me niet veiliger.
Ja, ja. Oké, duidelijk. Een soort van kleine soort van nuanceverschillen, maar vooral ook in de rol die de omvang van die industrie en wat dat uitmaakt voor de politieke, maar ook de soort van marktstatus van zo'n industrie. En Nederland. Nederland ook een hele hoge plaats eigenlijk, gezien hoe groot Nederland is in hoeveel er geëxporteerd wordt. Hoe zouden jullie de Nederlandse wapenindustrie en wapenhandel beschrijven?
Ja, ik denk dat het voor veel mensen eigenlijk verrassend is dat Nederland zo hoog op die lijst staat. Omdat je in Nederland niet snel het idee hebt van een grote wapenproducent. En dat komt denk ik vooral omdat de Nederlandse productie heel erg gericht is op onderdelen, elektronica, radarsystemen, dat soort dingen. Eigenlijk zijn militaire schepen het enige echte grote wapensysteem wat uit Nederland komt. De Werf Damen is een hele grote producent, ook internationaal, van militaire schepen. En voor de rest zijn het veel onderdelen vooral. Dus die worden dan geëxporteerd naar andere landen en daar weer in grotere wapensystemen ingebouwd.
Ah ja. En ook vooral soort van zo'n ondersteunende systemen die misschien soort van in eerste instantie minder aanvallend overkomen of zo. Minder echt de wapens zelf, het eerste waar je aan denkt bij wapens, niet per se dat. Behalve die schepen, vaak meer ondersteunende systemen. Begrijp ik dat goed?
Ja, het gaat niet om pistolen of tanks, maar het gaat om radarsystemen of commandosystemen, communicatiesystemen. Dat soort dingen. Ook de dual-use dingen, dus dingen die zoveel militair als civiel bruikbaar zijn.
Maar ja, die high-tech die wij dan in Nederland maken, die is natuurlijk wel vaak veel doorslaggevender dan zeg maar de huls van een raket, zeg maar, is minder doorslaggevend voor de macht van het wapen dan de elektronica die erachter zit en de aansturingssystemen die erachter zitten en de commandosystemen. Dus zeg maar voor het uitoefenen van macht door landen over andere landen is wat wij maken eigenlijk wel heel erg relevant.
Ja, dat is ook interessant, omdat ook dat hele ding van je zou het niet verwachten van Nederland. Net als dat mensen, graag doen alsof de Nederlandse inlichtingendienst, even op de fiets langskomt of zo. En dat heel vaak soort van, we zijn een klein kikkerlandje en we hebben niet zo heel veel, hebben niet zo heel veel invloed. Dat er best wel wat terreinen zijn waarop Nederland eigenlijk best wel een harde of een bepaalde, best wel sterke invloed kan hebben en een soort macht uitdraagt. En misschien dat ook, ik weet niet of dat een bewuste keuze is of dat het juist gewoon optisch gewoon toevallig goed uitkomt. Maar als je bijvoorbeeld in de krant staat zien, we zijn allemaal elektronica aan het exporteren, dat ziet er misschien ook minder heftig uit dan als het allemaal soort van imposante rakethulzen zouden zijn.
Ja, mensen denken bij wapenhandel vaak aan guns en weet ik veel, pistolen en machinegeweren en zo. Maar zeg maar, ja, dat is natuurlijk een belangrijk ding. Dat maakt Nederland niet. Dat komt vooral uit België en Duitsland in Europa. Misschien Italië ook nog wat. Ja, zeg maar, voor de internationale machtsverhoudingen zijn de grote wapens natuurlijk veel belangrijker. Maar dan is het deel wat eigenlijk het meest interessant is en belangrijk is, en waar ook heel veel geld aan verdiend wordt, is juist het minst, ja, zeg maar, sexy deel. Je ziet niet meteen van, dat is onderdeel van een wapen, maar het is wel het meest dodelijke deel.
Ja, ja. En zijn er op gebied van wapenproductie en innovatie dingen die er aankomen waar jullie je zorgen over maken, voordat we zeg maar, op die politieke lading komen?
Nou ja, ik denk dat belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn steeds meer ontwikkeling van autonome wapens. De drones, zelfvliegende vliegtuigen, zijn daar een belangrijk voorbeeld van. En zeker wanneer die ontwikkeling verder gaat, ze ook bewapend zijn. Nederland heeft net besloten om zelfbewapende drones aan te gaan surfen bijvoorbeeld. En wanneer de rol van menselijke beslissing daarin steeds kleiner wordt. Dat het meer systemen zijn die zelf beslissingen nemen.
Want waarom is het angstwekkend als de wapens meer als drones worden? Als ze meer geautomatiseerd worden?
Ja, omdat er dan steeds minder menselijke beslissingen nog achter zitten. Dan wordt het steeds meer geautomatiseerd. Dan kan er niet meer. Dan kan er steeds minder gezegd worden van. Schiet er toch maar even niet. Want er is een reden om dat niet te doen. Het geeft steeds meer het idee van een soort computerspelletje. Als er al besturing zit, dan zit dat ergens in een computerkamer ergens. Dus mensen die daar zitten worden niet meer geconfronteerd met de realiteit van de oorlog, van het slagveld, zeg maar. Dus ja, dat maakt het eigenlijk steeds makkelijker om ze in te zetten. En ik denk dat dat met de ontwikkeling van artificiële intelligentie alleen nog maar meer gaat worden, want dan wordt het steeds meer gebaseerd op algoritme en ja, wordt die menselijke rol nog kleiner daarin.
Ja.
Ja, om een heel concreet voorbeeld te nemen van een drone-beschieting waar de plaatsmomenten piloot besloot het niet te doen, een menselijke piloot, was dat er een simulatie had gesignaleerd dat er ergens mensen iets in de grond aan het graven waren. Ik meen dat het in Afghanistan was. Ergens op een weg iets in de grond aan het graven waren. Zodat er dus een soort van melding kwam van daar wordt iets gedaan met een mijn of een booby trap of zo. En dat de piloot zich op het laatste moment realiseerde. Nee, dit zijn kinderen die een knikkerkuiltje aan het graven zijn. Ik bedoel, zo simpel is het. Dat kan, ja. Een computer kan dat onderscheid niet maken. Een piloot kan denken van, bij geval van twijfel toch maar niet doen.
Ja.
En de piloot blijft dat hopelijk ook denken. Hoewel er wel krijgsmachten zijn inmiddels die zeggen in geval van twijfel toch maar doen.
Ja. Ja, dus inderdaad, wapenhandel is een heel, heel grote sector die heel veel te maken heeft ook met een soort van onderlinge afhankelijkheid tussen landen en van landen aan bedrijven. En er worden heel veel nieuwe dingen ontwikkeld.
Mag ik nog wat zeggen over die nieuwe dingen? Want wat je heel veel ziet bij sommige grote NGO's, die zijn dan bezig over die nieuwe wapens, om er allemaal juridische regels omheen te willen zetten, zeg maar. Om dan internationaal recht te creëren over wanneer je wel of niet die drones mag inzetten en zo. En er worden gigantische lobby's op georganiseerd en conferenties in de Verenigde Naties. En allemaal prachtig en iedereen is zo verschrikkelijk voor vrede en mensenrechten en humanitair recht. Maar in de praktijk zie je vaak al dat krijgsmachten dan al lang verder zijn en dat er lang al aan het inzetten zijn. En ook dat als die regels er zijn, dat die dan uiteindelijk niet gelden voor de grote landen of uiteindelijk dan toch nog niet gelden voor actuele oorlogen, want dan is de vijand zo slecht dat we het toch wel mogen doen. Dus ik geloof helemaal niet in dat als je dat nou allemaal maar netjes in rechtsregels gaat gieten, de inzet van algoritmes op wapensystemen of zo, dat je het daardoor kan beheersen.
Oké, ja. Ja, precies. En dat is iets dat je wel veel hoort.
Dat wordt veel gedaan, ja. Er zijn veel mensen veel organisaties zijn daarmee bezig om het op die manier te stoppen, maar het
een soort checks and balances achtige beeld.
Ik heb het idee dat het verbijzijde de realiteit van de oorlogvoering is.
Ja. En als we het dan hebben over, zeg maar, wat voor problemen zijn er met wapenhandel? We hebben natuurlijk een aantal dingen al genoemd. Maar één ding is misschien ook goed om aan te stippen, is de klimaatconnectie, omdat die niet zo direct raakt aan sommige dingen van later in het verhaal. Wat maakt wapenhandel uit voor het klimaat en het milieu?
Nou ja, het hele militaire apparaat valt buiten de klimaatverdragen van Parijs. Ik bedoel, Pentagon heeft in een lobby voor gezorgd dat militaire activiteiten daar niet onder vallen. Dus ze hoeven niet te rapporteren over hoeveel ze vervuilen. Ze hoeven ook niet te verminderen. Schattingen zijn nu op grond van brandstofgebruik van dat het de afgelopen jaren ongeveer 5,5% van alle mondiale broeikasgasuitstoot door de krijgsmacht wordt veroorzaakt. En een actuele oorlog, zoals nu in Oekraïne, daardoor neemt het nog toe. Je ziet ook gewoon dat die uitstoot afnam toen de Amerikanen uit hun terrorismeactiviteiten gingen terugtrekken. En je ziet dat nu weer zal toenemen. Sommige krijgsmachten hebben zichzelf inmiddels een soort van verplichting opgelegd. Zoals Nederland bijvoorbeeld. Ja, Nederland heeft, elk ministerie heeft de verplichting om zijn uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen. Dus ook Defensie. Dus die leggen nou zonnepanelen op de kazernes en zo. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, moet ze vooral doen. Maar ja, de grote uitstoot zit natuurlijk bij het gebruik van de gevechtsvliegtuigen en de marineschepen. Wat dat betreft zijn ze net als de civiele transportsector hartstikke vervuilend. Ze beweren heel erg dat ze aan het vergroenen zijn.
Vliegtuigen
en grote schepen zijn super vervuilend. En die van de krijgsmacht zijn nog extra vervuilend omdat ze extra hard moeten gaan. En de prioriteit totaal eigenlijk ligt op de oorlogvoering. Dat zeggen ze ook. Hoor. We willen wel verminderen, we willen wel verschonen en vergroenen. Maar de inzetbaarheid staat altijd voorop. Dus voor zover zeg maar andere civiele transport en mobiliteit nog een klein beetje misschien wat kan verminderen in hun uitstoot, is dat bij de krijgsmacht eigenlijk totaal niet reëel. Maar ze presenteren dat wel zo. En wat eigenlijk nog erger is, vind ik, is dat zeg maar de NAVO nu ook een klimaatbeleid heeft opgezet. Oh, wat mooi, de NAVO doet klimaatbeleid. Maar het belangrijkste wat ze hebben gedaan is dat ze een nieuw Arctic Command hebben opgezet. Dus een commando structuur voor het Noordpoolgebied. Omdat ze verwachten dat naarmate het poolijs smelt. De Russen en de Chinezen zullen dat in beslag gaan nemen als het poolijs smelt. Dus moeten wij het eerst in beslag nemen. Dus ze zijn een grote extra militaire structuur aan het opzetten om te zorgen dat dat gebied gaat beheerst worden door de westerse landen. Dat de diepzee-mining daar door westerse landen kan worden gedaan. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van hun fantastische klimaatbeleid.
Ja, dus het is helemaal niet klimaatbeleid om het klimaat te beschermen, maar het is beleid om te gaan met de veranderende militaire situatie door klimaatverandering.
Ja, klimaatbeleid van de NAVO is ook zorgen dat NAVO-troepen goed inzetbaar blijven, ook onder extreme weersomstandigheden. Hoe zorgen we ervoor dat we oorlogvoering kunnen blijven organiseren in een klimaatcrisis? Dat is eigenlijk hun voornaamste klimaatbeleid. Maar het wordt heel erg verkocht van, oh, de krijgsmacht heeft ook een klimaatbeleid. Ze zijn heel erg mee bezig. Klimaatgeneraal Middendorp mag dan weer een mooi verhaal vertellen. Zelfs bij een van de hoofden van Extinction Rebellion is ze helemaal kat in het bakkie. Ja, het is greenwash tot en met.
Ja, duidelijk. Duidelijk. En ook inderdaad, dus wat je op het begin dus zei, een van de grootste vervuilers. Gewoon
het is meer dan de civiele luchtvaart en scheepvaart bij elkaar, ja.
Wauw, ja. Iets waar ik dan specifiek veel aandacht voor zou willen hebben in deze aflevering, is op de manier waarop deze sector hun belangen behartigt en een soort van meer vraag naar hun producten opwerpt en zich een soort van sterkere politieke positie biedt. De politieke invloed van de wapensector. En dan vooral ook binnen Nederland in Europa. Daar zou ik het heel graag met jullie over willen hebben. Kunnen jullie daar iets over zeggen, heel breed, soort van, hoe groot is die invloed en wat zijn een aantal terreinen waarop je dat ziet?
Ja, het gebeurt natuurlijk voor een deel in achterkamertjes waar je weinig zicht op hebt, maar ik denk dat de invloed groot is en ook ten opzichte van andere sectoren denk ik wel groot is. Je ziet heel erg dat de wapenindustrie erin geslaagd is om zichzelf meer als experts, als deskundigen te presenteren en ook zo door krijgsmacht en door de overheid in het algemeen omarmd worden. Dus meer gevraagd worden eigenlijk om mee te denken over beleid dan dat ze gezien worden als vertegenwoordigers van de industrie die vooral dan zijn eigen economische belangen aan het behartigen is op dat moment. Ja, je ziet die invloed terug. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de invloed op het op migratiegebied. Mm-hmm. Of de militarisering van grenzen. En het onderliggende narratief bij die militarisering is dat migratie vooral een veiligheidsprobleem is. Dat migranten in de eerste plaats een bedreiging voor de veiligheid zijn.
Ja.
Maar dat is iets wat heel erg door de wapenindustrie gepusht is. Dat zie je terug in adviesrapporten die ze vaak al jaren geleden geschreven hebben. Bijeenkomsten met bijvoorbeeld met de Europese Commissie hebben ze een tijd veel gehad. Waar ze heel erg dat narratief gepusht hebben. Je zag dat steeds meer terugkomen in het beleid. Vooral sinds 2015, zogenaamde vluchtelingencrisis. Toen is die militarisering helemaal doorgeslagen. Sindsdien is die alleen nog maar aan het escaleren.
Ja.
En je ziet dat adviezen van de wapenindustrie soms echt letterlijk overgenomen worden. Ik bedoel, de uitbreiding van Frontex. Er is een enorme uitbreiding van budget en mandaat gehad de afgelopen jaren. En dat is deels komt dat overeen met een advies wat de wapenindustrie al 15 jaar geleden gegeven heeft.
Ja.
En ook op meer op wapenhandelgebied zelf, zie je dat? Er is een... Er is sinds een paar jaar een Europees Defensiefonds. Dat heeft miljarden beschikbaar vanuit de EU voor het financieren van militair onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens. Dat gaat allemaal naar de wapenindustrie.
Ja.
Dat hele fonds is gebaseerd op een adviesrapport van een door de Europese Commissie ingesteld adviesorgaan dat gedomineerd werd door vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Ja, ook in Nederland zie je dat, dat overheid en industrie steeds dichter naar elkaar toekruipen. De laatste defensienota die gepresenteerd was toen dit kabinet er net zat. Daar staat openlijk in dat, dat 50 wapenbedrijven advies gevraagd zijn daarvoor.
Ik kan nu niet direct de vergelijking met andere sectoren geven. Maar het is gewoon... Als je dat zo hoort, hoezeer de aanbieder van een bepaald product wordt ingeschakeld als de een overheid gaat vertellen wat er qua wapens dan nodig is. Dat is natuurlijk heel raar. Zeg maar, het is niet de Hornbach wat je denkt van, hey, wat voor soort boor heb ik nodig? En dan vraag je het de medewerker. Ik bedoel, daar zit wel wat in, maar je kunt het nu niet. Zeg maar, er is een reden dat wij van WC1 adviseren WC1 een grapje is. Maar dat gaat dus heel ver. En beschrijft dus dat de mensen die eigenlijk dus een soort lobbyist, een belangenbehartiger, iemand in de zak van die wapenindustrie, dat die eigenlijk door overheden worden ingeschakeld als dus, en ook massaal, als expert over wat voor ontwikkelingen zijn er nodig op wapengebied. Wat zou er aangeschaft moeten worden?
Ja, en dat gaat soms heel ver. Ik bedoel, er was een paar maanden geleden een groot Europees overleg door Europese ministers van Defensie over munitieproductie. Er gaat nu heel veel munitie naar Oekraïne. Zoveel dat de wapenindustrie dat niet bij kan houden. Dus de EU is een fonds aan het maken om die capaciteit voor wapen of voor munitieproductie op te voeren. En het was Nederlands minister van Defensie Ollongren die voorgesteld heeft om de wapenindustrie maar direct aan tafel bij dat topoverleg te vragen. Want dan konden ze direct meepraten. Dat gaat heel ver.
Ja. Zijn er ook andere vlakken van beleid waar dit soort invloed te zien is?
Nou, je ziet wel dat er ook gewoon geld vanuit andere sectoren richting krijgsmacht gaat. Geld dat voor ontwikkelingsbudgetten bedoeld is, gaat dan naar grensbewaking. Geld dat voor klimaatbeleid bedoeld is, zal dan gaan naar onderzoek naar schone wapensystemen.
Ja.
Dat zie je op Nederlands niveau, dat zie je ook op Europees niveau.
Dus
vervuiling
dingen,
van budgets noemen ze dat dan heel mooi.
Dat allerlei budgetten die eigenlijk voor iets anders bedoeld worden, soort van op een bepaalde manier toch bij wapenproductie terechtkomen.
Ja, alles militaire veiligheid is haarlemmerolie voor alles. Dus daar moet het geld naartoe.
Ja. En los dus van dit soort dingen die een soort directe lobby zijn. Heb je ook dingen genoemd als meer een soort van indirect soort van het politiek klimaat proberen te scheppen. Waar naar bepaalde soorten oplossingen worden gezocht. Wendela, op het begin had jij het al over van het beeld dat... voor allerlei problemen een militaire oplossing nodig zou zijn. Van vrouwenrechten tot andere allerlei dingen. En jij noemde het ook, Mark, net weer op vlak van dus dat migranten als gevaar worden gezien. Kunnen jullie iets meer vertellen over die soort van politieke beïnvloeding van zeg maar publieke opinie vanuit militaire industrie?
Nou, er zijn in elk geval afdelingen voor opgezet. Vanuit de NATO, vanuit de Europese Unie. En ook in Nederland zijn er speciale communicatielijnen opgezet om de publieke opinie te beïnvloeden op dit soort gebieden. Dat heet dan, ik weet niet, ze zullen het wel voorlichting noemen. Maar het gaat erom, zeg maar, niet alleen informatie te geven, maar ook tegengeluiden te ondermijnen, zeg maar. Ja, we weten natuurlijk niet precies wat die doen, want dat wordt niet meteen met ons gedeeld natuurlijk.
Nou ja, je ziet het heel erg nu met de Oekraïne-oorlog is het heel erg. Dat zie je ook gewoon in de media, dat de wapenindustrie zegt van, mensen maken zich altijd waren in het algemeen niet zo gecharmeerd van de wapenindustrie, maar dat is nu wel anders geworden. Militairen die zeggen van, militairen kunnen weer trots in hun uniform over straat. Zeker deze oorlog is heel erg gebruikt om een soort omslag in het denken te maken, door te zetten vooral, denk ik.
En het is natuurlijk vaker dat er een soort nationalistische impuls van dit soort dingen uitgaat of heel makkelijk op te wekken is.
Ja, het is bij deze oorlog wel heel erg extreem hoor. Ik bedoel, het is bij elke oorlog die er was, kregen wij ook altijd te horen dat wij in het kamp van de vijand hoorden. We zijn al vriend van Saddam Hussein geweest, we zijn al vriend van Assad geweest. Wie zijn we allemaal wel niet, bij wiens kamp zijn we allemaal wel niet gedouwd? Nu zijn we een vriend van Poetin, omdat we kritische vragen stellen. Maar het is nu wel heel erg extreem omdat de media ook bijzonder onkritisch is. Ik vind dat echt wel heel zorgelijk. Ik snap dat ook niet helemaal. Ik denk dat de Oekraïne-oorlog en de lijpigheid van Poetin ook heel erg appelleert aan een soort van archetype angst die er al heel lang zit ingebakken van het rode gevaar uit het oosten, de Russen komen. Dat wordt weer heel erg makkelijk geappelleerd. Poetin is natuurlijk ook een verschrikkelijke figuur, maar hij is voor ons in West-Europa is hij eigenlijk totaal geen bedreiging. Ik bedoel, behalve met zijn kernwapens, maar zijn leger functioneert voor geen meter. En is ook gewoon heel slecht bewapend en is ook heel weinig geld voor. De NAVO, ik geloof alleen al de Europese Unielanden hebben samen een budget dat meer dan 4 keer zo hoog is als het hele budget van Rusland voor zijn krijgsmacht. En zijn bovendien veel beter georganiseerd. Bij de Russische krijgsmacht heb je het idee dat ze überhaupt eigenlijk niet zo heel georganiseerd zijn. Dus, als je kijkt naar wat er in de media komt, je hebt twee verhalen in de media die domineren. Het ene is de human interest. En dan vooral hoe erg het is voor de Oekraïners. Het is ook heel erg voor de Oekraïners. Ja. Ongelooflijk beroerd. Het is trouwens overigens ook heel erg voor de mensen in Soedan. Daar hoor ik veel minder over. Mensen in Jemen hoor ik al helemaal niks over. Daar hebben wij allemaal ook invloed op gehad op dat soort conflicten. Maar dat, ik weet niet, zeker te ver weg of zo. Daar doen we niks mee. Maar voor de mensen in de Oekraïne is het heel erg. Maar voor de mensen in Rusland is het voor een deel natuurlijk ook best wel beroerd. Hoor je al veel minder over. Was het ook al beroerd voordat Poetin de Oekraïne binnenviel? Want het is gewoon, hij onderdrukt alle sociale bewegingen op een hele verschrikkelijke manier in Rusland.
Ja.
Dus dat is het ene verhaal, de human interest. Daar krijg je echt pagina na pagina, elke dag in het nieuws krijgen wij te horen hoe vreselijk het is in de Oekraïne. En kregen we dat te horen over bijvoorbeeld hoe vreselijk de overstromingen in Mozambique zijn, die daar ontstaan door onder meer Shell en Total, dan zouden we misschien wat meer betrokken zijn bij Mozambique. Maar goed, altijd fijn als mensen betrokken zijn bij een probleem, internationaal probleem. Het andere is wat je hoort, is het militaire deel, hoe goed onze wapens zijn, wat ze gaan doen, welk wapensysteem hoe gaat werken, wat is de militaire verwachtingen. Maar achtergrondverhalen of analyses van oorzaken, die zijn gewoon veel en veel minder in de media. En misschien heeft dat ermee te maken dat ze heel snel moeten reageren tegenwoordig in de media. Dat ze geen tijd hebben om achtergrondverhalen te schrijven. Maar ik neem het de journalisten ook wel heel erg kwalijk dat ze zo ontzettend weinig kritisch zijn op de verhalen die ze vanuit de krijgsmacht en de regeringen krijgen voorgeschoteld. En dat ze zo weinig oog hebben voor een bredere kijk.
Ja.
En in hoeverre dat beïnvloed wordt door een zeer effectieve communicatiecampagne vanuit bijvoorbeeld de NAVO, dat kan ik niet beoordelen.
Nee.
Het is natuurlijk wel zo dat de Oekraïne zelf een regering heeft die totaal bestaat uit mensen die professioneel communicado's zijn. Ik bedoel, daar hebben ze in Oekraïne natuurlijk enorm geluk mee. Die mensen weten precies hoe ze moeten reageren op welke situatie. Dus die kunnen gewoon heel goed dat beïnvloeden.
Ja.
Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Hadden ze daar een of andere kluns als president, dan hadden ze misschien veel minder internationale steun kunnen verwerven. Ja.
En er is ook wat je beschrijft over een soort van de volgzaamheid van Nederlandse media als het gaat om verhalen die wapenhandel vanuit het Westen heel erg goed uitkomt. En het is moeilijk te peilen zeg maar, hoe dat precies zit of waarom ze dat precies doen. Maar in de algemeenheid is Nederlandse media natuurlijk überhaupt heel volgzaam naar gewoon het verhaal van overheden, het verhaal van politie, van leger, et cetera. Gewoon heel erg onkritisch überhaupt. Dus dan moeilijk te plaatsen. Komt het daar komt het door iets dat dat wapenhandel, wat wapenindustrie doet? Of is het iets dat de media in Nederland sowieso hebben?
Ja, of moeten we zelf wat harder ons verhaal van de toren schreeuwen in podcasts of zo?
Bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Misschien is het goed om toch nog iets meer ook over de situatie... iets waar ik aan moest denken. We hebben een paar keer genoemd, bedrijven als Thales en andere Europese wapenmakers. Die maken eigenlijk vrijwel alles. En ook dus militair-civiele... systemen die ook voor civiele doeleinden gebruikt kunnen worden. En bijvoorbeeld Thales heeft ook de OV-chipkaart poortjes gemaakt. Maar is ook dus heel erg betrokken bij grensbewaking en Frontex. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
Ja, het zijn gewoon grote bedrijven die enorm veel afdelingen hebben. En voor Thales is dat voor een deel echte wapens. Mm-hmm. Dingen als raketten en zo. Voor een deel is het, zijn het die onderdelen waar we het net al over hadden. Thales is in Nederland ook een groot bedrijf dat vooral radar produceert. Thales heeft ook een grote afdeling die meer op biometrie en identiteit en IT-oplossingen zit. Een groot bedrijf op dat gebied, Gemalto, overgenomen. Dat is een groot speler op de markt van grenscontrole. Dus meer van de biometrische grenscontrole, vingerafdrukken, gezichtsherkenning, dat soort dingen. En dan hebben ze nog iets wat meer echt civiele dingen zijn. Zoals die OV-poortjes. Alhoewel die natuurlijk ook een element van veiligheid en van uitsluiting hebben. Dus in die zin ligt het allemaal wel weer in het verlengde van elkaar.
Ja. En ook die surveillance kant. Daarvan. Ik wil in de toekomst een aparte aflevering ook specifiek over dus surveillance doen. Maar ik heb het gevoel dat ook misschien meer dan vroeger ook in het militaire is gekomen. Is dat zo?
Ja, dat is zeker zo. Dat is, ik denk dat de grens tussen wat militair is en wat beveiliging, security is, die is heel erg vervaagd. Mm-hmm. Dat is vooral sinds 2001 de aanslagen in Amerika. Heeft de wapenmarkt zich ook, omdat hij met wat dalende militaire budgetten sinds het einde van de Koude Oorlog te maken had, was op zoek naar nieuwe markten. Dus heeft toen heel erg op de securitymarkt gestort.
Ja.
Homeland security, border security. En dat is steeds meer in elkaar gaan overlopen. En in de praktijk leidt dat dan ook tot de militarisering van dingen die eerder meer civiele security waren.
Ja, ja. Ja. In onze aflevering over counterinsurgency. Beschrijven ook die soort van hermilitarisering van politie eigenlijk. Omdat politie als systeem natuurlijk voortkomt eigenlijk uit een militair onderdeel. Mm-hmm. En dat toen eigenlijk een hele tijd in de 20e eeuw uit elkaar gegroeid was. En nu eigenlijk weer in sommige opzichten weer naar elkaar toe groeit. En misschien dat hier een parallel in te zien is. Oké, dus heel veel over het soort invloed dat wapenhandel heeft. Misschien kunnen we kijken naar de toekomst dan. Zijn er ontwikkelingen op het gebied van wapenhandel of de toezicht of de regelgeving rondom wapenhandel waar jullie een soort van alvast naar uitkijken of die we kunnen verwachten?
De wapenhandel zit nu heel erg in de lift. De wapenindustrie heeft eigenlijk niet alleen met die stijgende budgetten, maar ook in allerlei lange lopende discussies heel erg de wind mee. Bijvoorbeeld op Europees niveau wordt nu gediscussieerd over wat heet de sociale taxonomie. Het is een afgeleide van de taxonomie die moet bepalen welke bedrijfstakken inherent duurzaam zijn.
Ja.
De wapenindustrie stond in het eerste adviesrapport erin als inherent niet duurzaam dan op sociaal vlak. Vanwege de gevolgen van wapengebruik. De wapenindustrie heeft heel erg zitten lobbyen, weer vooral sinds het begin van de Oekraïne-oorlog, maar veiligheid en wapens zijn nodig voor veiligheid en zelfs duurzaamheid heeft geen betekenis als er niet eerst veiligheid is. Dus in het laatste advies is de wapenindustrie wordt niet meer uitgesloten van dat soort investeringen bijvoorbeeld.
Dus dat de status van de bedrijfstak wordt aangepast, zodat het meegenomen kan worden, zodat een investering in wapens toch geteld kan worden als bijvoorbeeld iets onder een soort positiever label, zoals bijvoorbeeld een duurzame investering of een sociaal verantwoorde investering.
Ja, 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 zo'n taxonomie moet bijvoorbeeld een leidraad zijn voor de financiële sector. Dus voor banken, pensioenfondsen, verzekeringen. Die bijvoorbeeld veel beleggen in bedrijven of leningen geven. Die zijn natuurlijk veel met het thema duurzaamheid bezig.
Ja, ja.
En zo'n leidraad zegt dan van de wapenindustrie zou wel een duurzame investering zijn, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Dat is een heel veel heftige ontwikkeling. Net als een soort van, het is bijna een soort keurmerk of zo. Dat je zegt van, nou, dit is nu gewoon, heeft gewoon die stempel.
Mm-hmm.
Dit is nu gewoon oké. En dat is eigenlijk een soort bescherming. Dat je zegt van, nou, vertel, weet ik veel. Ik wil bij een, weet ik veel, relatief betere bank. Er zijn natuurlijk geen goede banken, maar sommige banken zijn qua investering minder goed dan andere. Dat onderscheid mogelijk eigenlijk soort van verder ondermijnd wordt doordat de kwalificatie van wat telt wel als een duurzaam of niet als een duurzaam ding, dat eigenlijk ook soort van in die zin vervuild wordt.
Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, gelukkig banken die wapenindustrie echt helemaal uitsloten, de Triodos en de ASN met name, die hebben gezegd dat nog wel te blijven doen.
Ja.
Maar andere banken zijn de afgelopen jaren, andere banken, pensioenfonds zijn minder in wapens gaan beleggen de afgelopen jaren. Zijn met name ook wat dan controversiële wapens heet gaan uitsluiten. Mm-hmm. Bij het grote discussiepunt is altijd kernwapens. Wat je nu ziet is dat ze dan gaan zeggen van, misschien toch wat meer weer in de wapenindustrie beleggen. Ook omdat de aandelen daarvan natuurlijk de hoogte ingeschoten zijn. En dat de Nederlandse regering zichzelf actief daarmee gaat bemoeien. Gaat lobbyen naar de financiële sector van, ga daar weer meer in beleggen. En ga vooral ook in dat discutabele punt van kernwapenbedrijven weer meer beleggen. Want alle grote mondiale wapenbedrijven zitten ook in kernwapens. En de Nederlandse regering wil dat die ook weer makkelijker toegang krijgen tot privaat geld.
Dus dat dan eigenlijk de regering bij al dit soort instanties rondom financiën gaat lobbyen om te zorgen dat er eigenlijk meer geld bij de wapenindustrie terechtkomt. Want dus eerder hebben we het gehad over het soort van, hoe gaat de wapenindustrie lobbyen om dingen bij zich te krijgen. Nu gaat de overheid die lobbyt eigenlijk ook, die doet ook allerlei, die oefent ook druk uit om meer geld bij die wapenindustrie terecht te krijgen.
Ja, op dit punt hebben ze dat echt gezegd, dat ze actief de financiële sector benaderen om meer investeringen in de wapenindustrie te krijgen. En dat is helemaal cynisch als je bedenkt van de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer een aantal keer aan de orde gesteld van, zou de overheid niet een actievere rol moeten hebben om te zorgen dat de financiële sector kernwapenbedrijven uit gaat sluiten. Mm-hmm. Toen heeft de regering altijd gezegd van, nee, dat moet de sector zelf weten, daar gaan wij ons niet mee bemoeien.
Ja.
Maar nu hebben ze nu kiezen ze wel voor een actieve insteek.
Ja, ja. Dus zeg maar, tegen wordt er niet bemoeid, maar nu voor, dan kunnen er opeens allemaal dingen.
Ja.
Ja.
Wat je ook ziet is dat Nederland binnen Europa volgt een aantal richtlijnen voor wapenexport. Daar is heel veel voor gelobbyd vanuit vredesgroepen. Om een soort in elk geval enige beperking op de wapenexport te hebben. Dat je niet levert aan landen die wapens inzetten bij mensenrechten schendingen. Dat je niet levert aan landen die in oorlog zijn. Dat je niet levert aan landen die niet eens hun basisonderwijs kunnen leveren aan hun bevolking. Daar zijn richtlijnen voor ontwikkeld. Die richtlijnen zijn tamelijk vrijblijvend. Ik bedoel, het zijn wel officiële richtlijnen. Ze zijn officieel als regel in het beleid opgenomen in alle Europese landen. Maar ze zijn wel dermate ruim opgesteld dat eigenlijk wel een beetje op neerkomt van, als het heel veel geld oplevert, dan mag het eigenlijk altijd. Of als het strategisch heel veel voordeel oplevert, dan is er altijd wel een manier te vinden waarop het toch binnen die richtlijnen past.
Zijn die in Nederland strenger dan elders?
Nou, het is een Europees beleid. Mm-hmm. En elk land mag daar binnen zijn eigen, dat mag daar nog bovenop wat doen. Zo heeft Nederland bijvoorbeeld een tijdje het beleid gehad van, we leveren in principe niet aan Saoedi-Arabië. We leveren in principe ook niet aan Israël. Omdat de kans dat het daar wordt ingezet op een hele foute manier. Mm-hmm. Die nog wel eens op de voorpagina terecht zou komen, kunnen komen. Waardoor de Nederlandse regering in verlegenheid zou worden gebracht. Denken wij er dan achteraan. Dat is wel een tijdje Nederlands beleid geweest. Dat wordt al langzamerhand losgelaten. Andere landen hebben weer andere speerpunten waarop ze dan wat strenger beleid willen voeren. Je hebt ook landen die nemen het echt de onderste drempel van het beleid als hun richtlijn voor beleid binnen de Europese Unie. Maar het is nog steeds nationaal beleid. Dat heeft als voordeel dat je via het parlement nog wel eens dingen kan laten uitzoeken en vragen. Er is vanuit Nederland, met name vanuit Nederland, druk om dat beleid te harmoniseren, noemen ze dat dan. Maar dat betekent naar het Europese Unieniveau te tillen. Dan wordt het dus weggehaald bij het Nederlands parlement. Dan komt het op Europees niveau niet terecht.
Dat het Nederlandse, dat de Nederlandse invulling daarvan de standaard zou worden in de EU?
Nee, dat zal niet gebeuren. Dat de Nederlandse invulling de standaard wordt. Dan wordt gewoon de laagste invulling de standaard. Dus dat is een beetje de Franse. In de praktijk, als je unanimiteit wil krijgen in de Europese Unie, dan moet je natuurlijk de laagst mogelijke standaard nemen. Want anders gaat niet iedereen mee.
Dan begreep ik je dus verkeerd. De inzet is eigenlijk om
het weg te halen bij het Nederlands parlement. Daar komt het op neer. En dan te zeggen van, nou, we zijn het aan het harmoniseren binnen de Europese Unie. Is altijd hartstikke mooi. We doen het allemaal samen. Betekent dat er geen controle mogelijkheid meer is vanuit Nederland eigenlijk. Want die informatie wordt dan zo gigantisch. Die informatiestroom. Er valt voor niemand meer patat van te bakken. En ook het niveau van controle wordt dan veel lager. Bovendien zijn er een heleboel dingen die niet meer onder die regels vallen. Dat is al een tijdje aan de gang. Dat bijvoorbeeld leveranties tussen Europese bedrijven hoeven niet meer gecontroleerd te worden. Dat gaat gewoon altijd goed. En bepaalde wapensystemen worden niet meer gecontroleerd. Er is nu een systeem dat in elk geval elke leverantie heeft een vergunning nodig. Zeg maar. Wapenleveranties hebben vergunning nodig. En wij hebben inzicht in die vergunningen. Die worden gepubliceerd. Dus niet dat een leek of een kamermedewerker snapt wat hij leest. Maar goed, mensen zoals wij die dan die systemen kennen en die afkortingen kennen, kunnen dan vaak wel traceren wat voor soort leverantie het is en weten welk land het gaat en wat ermee gedaan zou kunnen worden. Dus wij kunnen daar wat over zeggen. Wij kunnen Kamerleden vragen van, goh, vraag aan de regering of dat nou wel een goed idee is. Dan is het wel vaak zo dat als het dan in een Kamerdebat komt, dat de regering dan vervolgens advies vraagt aan de krijgsmacht. En de krijgsmacht die zegt bijna altijd, dat is best wel hartstikke toppie, doe maar. Niks aan de hand. En bijvoorbeeld de grote leveranties aan Egypte. Egypte is qua mensenrechten een vreselijk land. Maar dat is geen enkel probleem. Daar kunnen wij gewoon wapens aan leveren. Ook als die wapens waarschijnlijk worden gebruikt bij steun aan de special forces van Egypte. Die bekend zijn om hun ongestrafte mensenrechten schendingen. Dat kan allemaal. Want Egypte heeft namelijk heel mooi. Egypte heeft een brief geschreven aan de Nederlandse regering dat zij hun wapens, hun Nederlandse wapens niet zullen inzetten bij mensenrechten schendingen. En dat is voor Nederland de garantie dat Egypte zijn wapens niet zal. Ja, je kijkt een beetje ongelovig. Ik moet zeggen, je zet wel eventjes met je oren te klapperen als je dat hoort. Dat je echt denkt dat ze dit serieus brengen als oplossing voor dat Egypte zich aan de mensenrechten zal gaan houden en dat wij dus zonder problemen kunnen leveren. Dat accepteert de Kamer. Ja, ik snap het niet. Maar je ziet dat die regels, die regelgeving op dit moment heel duidelijk aan het afkalven is op allerlei terreinen.
Ja. En heeft dat dan ook bijvoorbeeld effect op bijvoorbeeld van die Nederlandse. Nederland maakt veel systemen die eigenlijk een onderdeel kunnen zijn van allerlei soorten wapens. Heeft dat daar dan ook invloed op?
Dat is een van de problemen. Want eerst was het zo dat ook die verschillende onderdelen moest je dan een exportvergunning voor hebben. Maar juist dat systeem, zeg maar, de onderlinge transactie tussen bedrijven,